Goedenavond, gemeente. Op deze zesde Lijdenszondag heet ik u namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Van Eck uit Ede zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Op toonhoogte, lied 171, de versen 1 en 3. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Wij zingen Psalm 23, vers 1 en 2. De eerste beide versen van Psalm 23.
Thank you.
Na de geloofsbelijdenis zingen wij het derde vers van dezelfde Psalm 23. Psalm 23, vers 3. Samen met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees, het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden, gemeente. Heere onze God, u bent een God die spreekt. Geen beeld in een nis of een zwijgend iets ver weg achter de wolken, maar een God die spreekt. Wanneer uw woord opengaat en uw woorden komen tot klinken, dan komt u daar zelf in mee. Dan zijn het ineens geen oude woorden meer, maar klinken ze voor ons als nieuw. En wanneer het wordt uitgelegd, al is het door een mens met al zijn beperkingen, dan toch wilt u zo op menselijke wijze uw hart openen en bekendmaken wat er bij u leeft, zodat wij weten wie u bent en wie u voor ons zijn wilt. Dat wij weten dat wij op u aan kunnen. Heere, geef dat wij uw woord ook verwelkomen. Neem zelf onze gedachten gevangen. Geef dat het woord weerklank vindt en vasthaakt in ons hart. En dat het meegaat, ook wanneer we deze kerk weer verlaten en het gewone leven met al zijn zorgen en zonden weer begint. Dan juist bewijst uw woord dat het uw woord is. Omdat het dan onrustig maakt en richting geeft en vertrouwen geeft en uitzicht geeft. Ja, uw woord is bij ons, heel ons leven, van dag tot dag. Leer ons daar ons steeds meer van bewust te zijn. En steeds persoonlijker en hartelijker het vertrouwen op u en uw stem te zetten. Dan wandelen wij in dit leven met alles wat er aan moeite en zorgen ook is. Met alles wat er in ons hart leeft. Dan wandelen we toch voor uw aangezicht. Bestraald door het licht van uw genade. Heren, zegen deze dienst. Door de stille kracht van uw Heilige Geest. En ook hen die meeluisteren of mee zullen luisteren. Wees overal op de hele aarde waar mensen rondom uw woord verzameld zijn. Soms in grote gebouwen waar het vrijuit mag verkondigd worden. Maar ook daar, als uw geest geen kracht geeft, lopen die gebouwen leeg. Daar ook waar het fluisterend moet worden verder verteld, omdat het niet wordt geduld door de autoriteiten. Ook daar geef uw woord kracht. Want het is hetzelfde woord en bindt ons wereldwijd tot één geloof, één hoop en één liefde, één verwachting van uw koninkrijk. We verdienen het niet. We zeggen deze grote dingen soms bijna tegen ons eigen hart in. Maar dat is maar goed, want als we ons eigen hart volgen, dan komt er niet veel terecht. Vergeef ons onze zonden en hoor ons. Om Jezus wil. Amen. De eerste schriftlezing is uit het Oude Testament, het eerste boek van de Kronieken, hoofdstuk 1 daarvan, de eerste 10 versen. 1 Kronieken 1, vers 1 tot en met 10. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Jered, Henoch, Methuzalach, Lamech, Noach, Sem, Gam en Jafet. De zonen van Jafet waren Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech en Tiras. De zonen van Gomer waren Askenas, Difat en Togarma. En de zonen van Javan waren Elisa en Tarsisa, Gatim en Dodanim. De zonen van Gam waren Kush en Mizraim, Put en Kanaan. De zonen van Kush waren Seba, Havila, Sapta, Raema en Saptega. En de zonen van Raema waren Sheba en Dedan. Kush verwekte Nimrod. Deze begon een geweldenaar op aarde te worden. De tweede schriftlezing is uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 2. Waar Jezus over zichzelf spreekt als de goede herder. We lezen de eerste 14 versen. Johannes 10, daar zegt Jezus: voorwaar, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat datgene wat hij tot hen sprak betekende. Jezus dan zei opnieuw tegen hem: voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Dat is een hoofdstuk met vele gedachten. Voor de preek wil ik er 3 uitnemen. De tweede helft van vers 3. En hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Vers 11. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. En vers 14, nog eens, ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Voordat we daar in de preek over gaan nadenken, zingen we uit Op toonhoogte lied 201, de versen 1, 3 en 4. Op toonhoogte 201, de versen 1, 3 en 4. Jezus, ga ons voor op het levensspoor. Soms kan een naam heel belangrijk zijn, gemeente. In een naam kan een verschil van leven of dood liggen. Misschien herinnert u zich nog het geval van het Tweede Kamerlid Ayaan Hirsi Ali, toen ze vertelde dat ze om Nederland binnen te komen ooit een andere naam had opgegeven, wilde minister Verdonk haar Nederlanderschap ontnemen. Toen Hirsi Ali daarna op een persconferentie haar naam bekendmaakte, deed ze dat als volgt. Ik ben Ayaan, de dochter van Hirsi, die de zoon is van Magan, de zoon van Isse, de zoon van Guleid, die de zoon was van Ali, die de zoon was van Wajjais, die de zoon was van Muhammad, van Ali, van Umar, van het geslacht Osman, de zoon van Mahamud. Nu weet u hoe ik heet, zei ze trots. En ik moet wel zeggen dat het indruk op mij maakte toen ik haar dat hoorde zeggen. Het had de waardigheid van een oud-testamentisch geslachtsregister. En er sprak een trots op haar voorgeslacht uit haar woorden die wij hier in Nederland op die manier niet kennen. Voor Ayaan Hirsi Ali was haar geslachtsregister geen dorre rij van namen, maar levende werkelijkheid. Hier sta ik, dit ben ik. Wij slaan bij het Bijbellezen de geslachtsregisters meestal over. En met kinderen aan tafel is daar misschien ook wel reden voor. Maar toch, ik zou u aanraden af en toe uw ogen eens over die lange rijen namen te laten gaan. Vooral in dat eerste boek Kronieken vindt u ze. Want ook die rijen namen horen bij het woord van God. Lange lijsten van namen, namen van mensen die duizenden jaren geleden geleefd hebben en gestorven zijn. Maar hun namen zijn bewaard gebleven. Niet op een grafsteen of ergens in een bevolkingsregister, maar in het woord van God zelf. En die namen staan daar als een teken dat God geen mens die hij ooit geschapen heeft vergeet. En dat hij ook ons nooit zal vergeten, ook al zal op aarde niemand meer aan ons denken. Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalaleel, Jered, Henoch, Methuselah, Lamech, Noach. Ooit riep de Schepper hun naam en ze waren er. Ooit zal hij weer hun naam roepen en zullen zij levend voor hem staan. Ooit heeft hij ook onze naam geroepen. Hij heeft ons in het leven geroepen. En al vinden we onze namen niet met zoveel woorden in de Bijbel, bij de doop is heel persoonlijk onze naam genoemd, die van u, jou en mij, en niet in het vage zomaar, jij kindje, nee, de naam is erbij genoemd. Ik doop u, wordt er heel persoonlijk in de doop tegen ons gezegd. En dat is hetzelfde als dat onze naam in het woord van God wordt bijgeschreven. Het begon met Adam, Seth en Enos. En er komen nog dagelijks namen bij. En zo brengt dat geslachtsregister waar het boek Kronieken mee opent ons in één keer binnen in de machtige ruimte van Gods genade. Een ruimte zo wijd dat die alle eeuwen omvat. Een ruimte die omvangen wordt en gedragen wordt door Gods eeuwige armen. De ruimte waarin wij met al die mensen uit al die eeuwen in het licht van Gods genade mee samen mogen zijn. En in die ruimte bevinden we ons ook vanavond wanneer het evangelie tot ons klinkt. Want in dat evangelie spreekt Gods Zoon ons toe, niet minder persoonlijk dan toen wij gedoopt werden. De herder roept zijn schapen bij name, zegt Jezus, en die schapen zijn wij. Geloven, de schaap van de kudde van Christus zijn, daar horen verschillende dingen bij. Er hoort bijvoorbeeld de kerk bij. Dat staat tegenwoordig steeds minder in aanzien. Men laat dat een beetje lopen, die kerk, maar het hoort er wel bij. Geloven zit niet alleen van binnen. Het is de gemeenschap van de gelovigen. Daar hoort ook de Bijbel bij. Die kun je niet door een gespreksgroepje vervangen. Wat vind jij nou van God? Nee, het wordt ons verteld. Het komt van buitenaf tot ons. Wij verzinnen niet wie God is. De Bijbel hoort erbij. Het boek waaruit we God en Jezus leren kennen. Daar hoort ook een christelijk leven bij, bij geloven. Het leven naar Gods geboden, hoe moeilijk dat soms ook is. Het hoort er allemaal bij. Maar er zit ook een persoonlijke kant aan het geloofsleven, een intieme kant. En dat is als het tot je doordringt dat jij wordt aangesproken in het evangelie. Jij en niemand anders op dat moment. En dan dringt het tot je door dat hij jou op het oog heeft. Heel persoonlijk. En dan wordt geloof een vriendschapsband. Een vriendschapsband tussen God en Christus en jou. Een vriendschapsband ook waarin alles open ligt, waarin alles gezegd kan worden. Ook twijfel, vragen en onzekerheid, ook het boze wat in het menshart zit, kan daar gezegd worden. Niets staat er tussen God en ons dan nog in. Het is een band zoals het gaat tussen twee mensen die elkaar heel persoonlijk bij name kennen. Zoals God ieder mens die hij schept bij de naam roept en kent, zo roept Christus ook zijn schapen persoonlijk tot zich. Als we het evangelie van Johannes lezen, dan zien we ook Jezus dat heel persoonlijk doen. Bijvoorbeeld als hij Petrus voor de eerste keer ziet, dan horen we dan kijkt hij hem recht in de ogen en dan zegt hij: Simon, zoon van Jona, daar ben je wel, maar je zult Cephas, dat is rots, worden genoemd. Het is dus niet genoeg om een zoon of een dochter van je vader of moeder te wezen. Wie door de herder geroepen wordt, door de goede herder, wordt een ander mens. En Petrus kreeg zelfs een nieuwe naam van Jezus. Petrus in het Grieks, Cephas in het Hebreeuws of Aramees, de taal die ze dagelijks al gesproken zullen hebben. Maar in beide talen betekent dat rots. Maar het belangrijkste is dat de relatie tussen Jezus en Petrus van het begin af een persoonlijke, een vriendschapsrelatie is geweest, waarin alles over en weer gezegd kan worden. De herder kent zijn schapen bij name en de schapen horen zijn stem. Een ander mooi moment, ook uit het evangelie van Johannes, vinden we in het contact tussen Jezus en Maria Magdalena op de morgen dat Jezus uit de dood is opgestaan. Op die morgen blijft Maria naar het lichaam van de overleden Jezus zoeken. Dat die uit de dood zou opgestaan zijn, dat dringt niet tot haar door. Dat kan toch gewoon niet. Daar rekent ze niet mee, al had hij het 100 keer gezegd. En denk maar dat wij het ook niet zouden geloven voor we het hadden gezien. Zulke dingen zijn te groot voor mensen, zondaren zelfs, om te omvatten. En zelfs als Jezus aan haar verschijnt, herkent ze hem niet. Ze denkt dat Jezus de bewaker is van de tuin waar ze hem hebben begraven. En ze stort haar hart tegen hem uit zonder hem te herkennen. En zo blijft ze de gevangene van haar eigen verdriet. Pas als Jezus haar bij de naam noemt, Maria, dringt het door. Dat is zo persoonlijk, dan herkent ze hem. En dan gaat alles weer open. Rabuni, meester, roept ze dan uit en is alle verdriet vergeten. Hij roept zijn schapen bij name, zegt Jezus. En de schapen kennen zijn stem. Het zou mooi zijn als u bij het evangelie maar niet aan de dominee dacht die het staat te vertellen, maar aan Jezus die eigenlijk aan het woord is in het evangelie en die jou, mij en ons allen in dit evangelie aanspreekt en daarbij ons recht in het hart en in de ogen kijkt. Nog steeds is hij een en al oog, ook nu vanuit de hemel. Jij bent het, zegt hij nog steeds, Simon, zoon van Jona, of van wie je ook maar een zoon of dochter bent. Jij bent het, jou wil ik kennen. En jij, Maria, en al die anderen die gevangen zitten in hun verdriet, blijf daar toch niet in zitten, hoor mijn stem, want ik leef. Dat zijn de persoonlijke momenten in het geloof. De herder roept zijn schapen bij name. Dat is al van het begin af zo geweest. Al voordat Jezus mens werd, was zijn stem in de wereld te horen. Adam, waar ben je? Riep hij toen Adam voor hem wegdook omdat hij gezondigd had. Maar God, de herder, wil weer in betrekking met hem komen. Hij wil hem niet verloren laten lopen. Adam, waar ben je? Zo was zijn woord vanaf het begin een persoonlijk woord en kende hij zijn schapen bij name. En even persoonlijk is dat woord ook na Jezus hemelvaart gebleven. Al staat onze naam niet met zoveel woorden in de Bijbel. 1 keer in ons leven, in ieder geval bij de doop, is onze naam ook letterlijk genoemd. Zodat niemand hoeft te twijfelen of het evangelie wel voor hem of voor haar bedoeld is. Hij spreekt ons aan, even persoonlijk als hij Petrus en Maria Magdalena deed. En hij kent ons ook even goed. Ons karakter, onze situatie, ook het verdriet waarin we gevangen zitten. Ik ben de goede herder, zegt Jezus. En ik ken mijn schapen. En ik word door mijn schapen herkend. Want zo is het toch. Herkent u zijn stem niet? Is het niet zijn stem die u aanspreekt in het evangelie? We luisteren nu naar wat Jezus verder over de goede herder zegt. Ik ben de goede herder, zegt hij, en de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ja, dat ik ben de goede herder, dat klinkt heel eenvoudig, maar dat is toch meer dan gewoon een mededeling. Want die woorden ik ben, zegt hij heel nadrukkelijk. En ik denk dat de mensen die hem dit voor het eerst hoorden zeggen zelfs al geschrokken zullen zijn. Want die woorden ik ben, dat is namelijk de weergave, de betekenis van de heilige naam van God. Ja, over die naam moet ik toch wat uitleggen en dat mag in een preek ook wel eens. Daar leert u weer verder als bijbellezer weer wat van. Wanneer we in onze Bijbel kijken, zien we het woord Heer of Heren soms met 1 hoofdletter. Dan betekent het gewoon Heer, Meester, Gebieder, Heren. Maar soms zien we het ook met alleen hoofdletters geschreven. En dan is dat woord Heer of Heren een weergave van de heilige naam van God. In het Hebreeuws is dat een naam van 4 letters en die was zo heilig dat de Joden hem nooit uitspraken, behalve 1 keer per jaar bij het offer in de tempel op de grote verzoendag. En nadat die tempel verwoest is, al in de eerste eeuw na Christus, is die naam niet meer uitgesproken. En wanneer men hem in de Bijbel tegenkwam, vulde men het woord voor Heer, Heren in. En die gewoonte hebben wij christenen via het Nieuwe Testament overgenomen. Eigenlijk weten we dus niet eens, al doet men wel eens pogingen, hoe die naam uitgesproken moet worden. Maar we weten wel iets veel belangrijkers, namelijk wat die naam betekent. Want dat heeft de Heere zelf bekendgemaakt en wel aan Mozes. We lezen het in Exodus 3. Daar vertelt God zelf wat die naam betekent. Ik ben die ik ben, zegt hij, betekent die naam. Of ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben, dat betekent, ik ben mijzelf. Je krijgt mij niet in de greep. Ik ben God en jij bent een mens. Ik ben die ik ben. Probeer mij niet in de greep te krijgen. Maar diezelfde naam betekent ook, ik zal zijn die ik zijn zal. Al kun je me niet in de greep krijgen, al ben ik de onafhankelijke God. Je kunt wel volledig op mij aan en helemaal op mij rekenen. Ik zal zijn die ik zijn zal en ik houd mij aan mijn woord. Ik ben die ik ben, God de onafhankelijke. En ik zal zijn die ik zijn zal. Je kunt op me rekenen, je kunt op me aan. Eigenlijk zit daar al het hele geloof in. Diepe eerbied voor de onafhankelijke God en vertrouwen op hem aankunnen en er ook vertrouwen in stellen dat hij zijn woord waar zal maken. In datzelfde hoofdstuk, Exodus 3, geeft God nog een tweede omschrijving, een kortere van zijn naam. En eigenlijk zijn dat maar twee woordjes, de woordjes ik ben. In het Nederlands heb je eigenlijk drie woorden nodig. Ik ben er. Nou voelt u meteen wat de boodschap is van die naam. Ik ben er. Als een kind bang is in het donker en hij hoort ineens door het donker de stem van een van zijn ouders van ik ben er, dan voel je je meteen rustig en dan weet je het is veilig. Wel, zo'n bemoediging zit er in die naam. Ik ben er. Hoe het ook toegaat in je leven, ik ben er. En ik zal er zijn, altijd, wanneer dat nodig is. En als Jezus hier met nadruk die woorden zegt, ik ben de goede herder, dan zegt hij, ik ben het. Dezelfde God die tot Mozes heeft gesproken. Ik ben nu naar jullie toegekomen als de goede herder. Ik ben het die voor je staat. Ik ben dezelfde God die ooit tot Mozes heeft gesproken. Dezelfde die hemel en aarde en alle mensen geschapen heeft. Ik ben het, de goede herder. Maar ik ben er nu voor jullie, naar de schapen toegekomen. Ik ben er, zie je wel. Ik heb jullie niet in de steek gelaten. Ik ben de goede herder. De hoorders hebben dat gevoeld. Het is God de Heere zelf die hier spreekt. Hij kwam op zijn tijd als de onafhankelijke. Maar hij kwam, hij was er. Hij maakte waar wat hij beloofd had. Hij heeft niet laten varen de werken van zijn handen, beginnen we iedere kerkdienst. Dat is de diepe waarheid van de hele Bijbel. Hij heeft niet laten varen de werken van zijn handen, maar is naar zijn mensen, naar zijn kudde toegekomen. Want hij wil niet dat er enig schaap verloren gaat. Zelfs niet wanneer het door eigen schuld is. Dan wil hij die schuld nog wel op zich nemen. Ik ben de goede herder, zegt hij. Ik ben. Ja, het is God zelf die in Jezus zijn armen naar ons uitstrekt. Ook nu hij ons aanspreekt vanuit de hemel door het evangelie. Het is goed om daar nog even weer eens bij stil te staan. Want wij denken bij de goede herder gauw aan een lieve man tussen zijn schaapjes. En het kost ons, al geloven we nog zo lang, het kost ons toch altijd weer moeite om ons voor te stellen dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. En toch is het zo. Ik ben, zegt hij, ik ben de goede herder. Ik ben er. En ik zal er altijd voor jullie zijn. Dat is het evangelie dat God, die zegt ik ben, dat hij zelf in Jezus naar ons toegekomen is en bij ons is, er is. Is dat niet machtig om te horen uit zijn eigen mond? En is het niet machtig om dat te geloven? Ik ben de goede herder, zegt hij. Dat kan hij alleen zelf zeggen. Ik ben de goede herder. Dat is echt niet de dominee. En dat waren ook de apostelen niet. Dominees, apostelen, zijn allemaal ingehuurde krachten. Ze doen hun best, daar gaan we maar vanuit. En ze worden ook wel vaak herders genoemd, prima. Maar pas op, als het gevaarlijk wordt en er gevaar dreigt, dan kunnen zulke herders ons lelijk in de steek laten. Zelfs Petrus, die rots genoemd werd, liet zijn meester lelijk in de steek toen die gevangen werd genomen en geloven gevaarlijk werd. Er is één herder op wie wij werkelijk aan kunnen en die de naam Goede Herder verdient. En die Goede Herder, zegt Jezus, is daaraan te herkennen dat hij zijn leven voor de schapen stelt. Onze voorstelling van herders is meestal veel te liefelijk. Ik woon in Ede en op de Ginkelse Heide, daar gaat ook een beetje voor de toeristen een schaapskudde rond, allemaal heel vriendelijk. De Bijbel geeft ons een ander beeld. De Bijbel vertelt ons van de jonge David die zijn kudde tegen leeuwen en beren moest beschermen. En reken maar, dan loopt je leven gevaar. Een huurling liep dan weg, maar een herder die een band had met zijn schapen stelde dan zijn leven voor hen. Zo'n herder is Jezus, een die zijn leven stelt voor de schapen. Dat zien we als we het evangelie van Johannes lezen overal gebeuren, ook al voordat Jezus gevangen genomen wordt. Zo zoekt hij de blind geborenen, als die genezen is, op. Want die jongen wordt, omdat hij de naam van Jezus noemt, uit de synagoge gestoten. En dat was verschrikkelijk, dan hoorde je nergens meer bijgelovig gezien en maatschappelijk gezien eigenlijk ook niet. En dan, als die jongen uitgestoten is, zoekt Jezus hem nog een keer op om hem te laten weten dat hij veilig in zijn handen is. Gevangen nemen durven ze Jezus dan nog niet, zover was het nog niet. Maar ook dan al stelt hij zijn leven voor zijn schapen. Maar als dan aan het einde die gewapende troep eraan komt om hem werkelijk in te rekenen, als hij dan op een weerloos moment 's avonds met zijn leerlingen in de tuin is, waar ze altijd naartoe gingen om te bidden, dan geeft hij zichzelf vrijwillig gevangen. En als ze dan vragen naar Jezus wie dat is, dan zegt hij weer met zeer veel majesteit diezelfde woorden: ik ben het. Precies dezelfde woorden, met zoveel majesteit dat die soldaten terugdeinzen. Maar dan zegt hij erachteraan: als jullie mij zoeken, neem mij dan mee. Maar laat deze gaan. En zo stelt hij meteen zijn leven voor zijn schapen. Maar het gaat om meer dan alleen veiligheid. Als Petrus, de rots, denkt dat hij met een zwaard Jezus moet verdedigen, dan zegt Jezus: nee, niet doen. Dan zegt hij er een ding bij: zal ik de drinkbeker die de Vader mij te drinken geeft niet drinken? Ja, dat gaat nog wel even dieper dan het geweld van de troep soldaten waar Jezus zijn leerlingen tegen wil beschermen. Die drinkbeker waar Jezus het over heeft, die drinkbeker die hij moet drinken, is de drinkbeker van de toorn van God. Bij alle profeten zie je dat, die drinkbeker van Gods toorn die aan de volkeren te drinken gegeven wordt. De toorn van God over alle onrecht op deze aarde. Het onrecht dat zijn zo'n mooie schepping verwoest en vernietigt. Dat onrecht waar we, als we eerlijk zijn, en laten we dat dan maar gewoon zijn, waar we allemaal onze bijdrage aan leveren. Ook al zijn we nette mensen, dan geven we grote of kleine bijdragen. Het zijn allemaal bijdragen aan het onrecht, de zonde die de wereld verwoest. Maar God kan het niet aanzien. Het raakt hem. En hij rust niet voordat al dat onrecht rechtgezet is en met wortel en tak uit zijn schepping uitgeroeid. Dat is Gods toorn, dat onrecht in de wereld ook het onrecht wat wij doen hem raakt. Dat is Gods toorn. En eigenlijk kunnen we daar alleen maar blij mee zijn. Dat het kwade hem niet koud laat en dat hij er niet mee kan leven. Verbeer dat hij ermee kon leven, dan werden we er nooit meer van verlost. Maar hij kan er niet mee leven. Daarin verschilt God ook van ons, want wij kunnen heel goed met het kwade leven. Vooral wanneer het onszelf betreft en wij er voordeel aan hebben. Maar God kan dat niet. Hem raakt het. En hij rust niet voordat alle onrecht is rechtgezet. Maar dat zou geen mens overleven. Want we hebben er allemaal aan meegedaan. En we doen er nog dagelijks aan mee. Zelfs wanneer we dat niet willen, zit het nog in ons. En dan drinkt hij zelf de beker van zijn toorn maar uit. Omdat hij niet wil dat wij in die gloed ten onder zullen gaan. Maar hij wil dat wij leven. Zal ik die beker dan niet drinken, zegt hij dan. Hier peilen we het diepste van Jezus' woorden toen hij zei, de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Die goede herder is niet een slachtoffer van Gods toorn, nee, het is God zelf die dit in Jezus tegen ons zondaren zegt. Het is God zelf die de beker van zijn toorn uitdrinkt. Hij vecht het uit in zichzelf. Omdat hij wil dat wij leven, zo groot is zijn liefde, moet ons hart daarbij niet breken. En er zit ook nog een menselijke kant aan. Want zelfs aan het eind, als hij aan het kruis hangt, denkt hij niet alleen aan zichzelf. Maar is hij nog met zijn gedachten bij anderen. En dan ziet hij daar zijn moeder staan, die nu zonder steun in het leven verder moet. En dan brengt hij haar onder bij zijn leerling Johannes, die ook dit evangelie geschreven heeft. En ook zo stelt hij zijn leven voor de schapen en geeft hij ons een voorbeeld om in het klein ook voor elkaar borg te staan en te zorgen. Want hij wil dat zijn schapen ook in deze wereld veilig zijn. En hij geeft ons een opdracht om daar onze bijdrage aan te leveren. Zo stelt de goede herder zijn leven voor de schapen, omdat hij niet wil dat ze verloren gaan, maar leven. Leven voor zijn aangezicht. En dan is Gods toorn tot rust gekomen en zien we dat na 3 dagen, als Jezus weer is opgestaan, hij rondwandelt als het ware in een nieuwe wereld. Dat is het merkwaardige van die laatste hoofdstukken van het evangelie. Het is net voor een nieuwe wereld doorbreekt. Een wereld waar het vol liefde toe gaat. Waar geen geschreeuw en wreedheid, maar licht en liefde en leven heerst. Waar alle onrecht is vergeven en vergeten. Waar Maria wordt wakker geroepen uit haar verdriet. Waar Petrus, die Jezus zo openlijk in de steek had gelaten, weer in genade wordt aangenomen. Als het ware zien we in die hoofdstukken een voorproef van hoe het worden gaat. Waar de verlossing heen leidt. En die ontmoetingen die in het evangelie beschreven zijn, zijn nog maar het begin. Want vanuit de hemel zendt hij nu zijn geest de wereld in, die het woord van de goede herder onder ons mensen levend houdt. Die geest, dat is zijn adem, zijn stem. Opnieuw met dat woord, met die stem, God zelf in ons midden. Door zijn geest horen we Jezus nog spreken. Ik ben de goede herder, mijn schapen horen mijn stem. En dan ineens dringt het tot je door dat hij zegt tegen je, Simon, jij bent het. Je zult Petrus steenrots heten. Dat zegt hij tegen jou, jonge man of jonge vrouw of ook tegen ouderen midden in hun leven. En ineens zie je dan je leven anders. En ineens zie je ook je medemensen anders. Allemaal in het licht van de liefde van die goede herder die niet wil dat zijn schapen verloren gaan. En als je dat hebt willen zien, die herder die zijn leven voor de schapen stelde, dan wordt er ook bij jou iets anders. Dan blijft er natuurlijk van allerlei zonden zitten, maar dan wordt het toch ten diepste iets anders. Dan kun je niet meer enkel voor jezelf leven. Dan gaat je hart of je hand ook open naar anderen. En waar je maar een open oor en een open hart vindt, weet je ook een goed woord van die herder te spreken. En Maria roept hij nog steeds als wij in ons verdriet gevangen zitten. Maria, ik leef. En dan ineens opent het evangelie opnieuw onze ogen en door onze tranen heen zien we opnieuw het licht. Hij kent ons. De goede herder roept zijn schapen bij name. U en jou en mij, ons allen. En het is een stem vol liefde, een tere stem, maar tegelijk zo krachtig dat geen mensenhart er zich aan kan onttrekken. Wie zou zich toch willen onttrekken aan de stem van de liefde? En nog één keer zal die stem klinken in volle majesteit. Het uur komt, zegt Jezus in het evangelie, dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En die het goede gedaan zullen hebben, zullen uit de graven gaan tot opstanding ten leven. En wie het kwade gedaan hebben, ter veroordeling. Want wie zich buiten zoveel liefde plaatst, wil die liefde niet. En dan is er geen excuus. Maar wie zo graag het goede zou hebben gedaan, en wie zich zo dikwijls een dwalend schaap voelt, weet, de goede herder roept u bij name. En op zijn stem zal zelfs ons graf nog opengaan en zullen we het leven binnenkomen. En zijn stem klinkt nu al. U herkent hem toch? U hoort hem toch? Amen. Weer over het bijschrijven van namen, ook wel namen van zondaren en heidenen, gaat het in Psalm 87. We zingen de vier versen. Eigenlijk weer een soort geslachtsregister, hier een bevolkingsregister, een goddelijk bevolkingsregister, waarin alle volkeren worden bijgeschreven. Psalm 87, vers 1 tot en met 4. Wij willen voorbidden doen en dank zeggen. Laten wij bidden. Heere, God onze herder, ontferm u over de wereld die uit uw handen gekomen is, waar zoveel geweld woedt, waar het in schieten en moorden zichtbaar wordt, op allerlei gebieden in de wereld. Wij denken in het bijzonder aan Syrië en het Midden-Oosten. Wij denken aan veel onrust wat er is in de hele Arabische wereld. Wij denken aan Afrika. Wij denken, ja, waar denken wij niet aan? Allemaal mensen die u in het aanzijn hebt geroepen. Allemaal mensen voor wie u een hart hebt. Allemaal ook landen waar uw woord soms fluisterend tegen alles in wordt verder verteld. Zegen dat en maak dat het nog vele harten raakt. Maar ook de harten van de gewelddadigen en de machtigen die de oorlog uit eigen gewin in stand houden. Ook die kunt u veranderen. O Heer, u hoort alle kreten die naar u opgezonden worden. U hoort ons gebed als wij bidden voor hen. O Heere, ontferm u over uw wereld, over het volk Israël, uw volk in het midden van de wereld. Ontferm u over uw kerk en uw gemeente, over de ganse rond der aarde. Wij bidden u ook voor ons land en ons werelddeel, wat zucht onder ouderdom en vermoeidheid, wat uw evangelie voor een deel toch wel zat geworden is en nu op zichzelf is teruggeworpen en er maar niet uitkomt. O Heere, wij hebben uw Heilige Geest even hard nodig dan de andere delen van de wereld. Heere, geef zelf genezing. Geef ook wijsheid om, zoals de wereld nu is, die te besturen. En geef dat geen mensen tot armoede vervallen. Ook wij bidden ons dagelijks brood. Daar hebt u ons om leren bidden. Dat mogen we ook voor anderen doen. Geef ook in deze dingen uitkomst, want er is veel stille nood. Geef ons daarin ook een oog en een hart en een hand voor elkander. Want als we het zien en niet eens laten merken dat we het gezien hebben, leven we wel heel anders dan de goede herder die ons voorgegaan is. Heere, wees ook met alle persoonlijke noden. Er zijn dingen in onze ziel die ons zo naar beneden kunnen trekken, naar donkere diepten waar we soms zelf van schrikken. En dan lijkt uw evangelie maar een ver woord, maar het is wel waar. O Heere, houdt u ons toch vast. Maar ook degene die met verdriet en zorg leven, om wat voor dan ook, verdriet om mensen die er niet meer zijn, verdriet om dingen die gedaan zijn of niet gedaan zijn, zorgen om mensen die wij lief hebben. Heere, er is veel wat omgaat in ons hart. Er zijn ook boze gedachten, vergeef ons die en genees die. We hebben zoveel te vragen. Wees met ook de dingen die ons aangrijpen in het lichaam, ziekte, ouderdom, gebrek, dat we niet meer kunnen wat we graag zouden willen. Al die dingen schuren bij ons van binnen. Wij vragen u, o goede herder, u kent ons, wees ons nabij. U bent er, dat is uw naam. Wees ons nabij en laat het ons telkens maar weer weten. Heere, hoor ook in stilte de gedachten en gebeden die leven in ons hart. En neem onze gebeden aan in de naam van onze herder Jezus, die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschiede gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. De slotzang is Psalm 68. Weer met namen van mensen die opgaan naar Gods huis. Vers 13 en 17. Psalm 68, het 13e en het laatste vers. Gaat nu heen en draag met u mee de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.